Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw blijft van geslacht tot geslacht, ja tot in eeuwigheid, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, we zingen de Psalm 77 aan het begin van deze dienst. 77, het eerste vers. Mijn geroep uit angst en vrezen klimt tot God, het opperwezen God, die in mijn ongeval de oren tot zich neigen zal, het eerste en daarna ook het zesde vers van Psalm 77. Gemeente, wij doen in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ontwijfelbaar christelijk geloof. En wel met de woorden van de apostolische geloofsbelijdenis. We zingen in directe aansluiting daarop de belijdenis uit Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreke uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8, na de belijdenis van het christelijk geloof. Ieder van u spreken met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus, zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan uit de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Wij lezen, gemeente, de Heilige Schrift en wel uit het Heilige Evangelie naar de beschrijving van Lucas. Een gedeelte uit hoofdstuk 18, daarvan de versen 1 tot en met 14. De stof van de schriftlezing vindt u in Lucas 18 vanaf het eerste vers tot en met vers 14. Wij lezen daar het Heilige Woord van de Heere als volgt. En hij, de Heere Jezus, zeide ook een gelijkenis tot hen, daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen, zeggende: er was een zeker rechter in een stad die God niet vreesde en geen mens ontzag. En er was een zekere weduwe in die stad en zij kwam tot hem zeggende: doe mij recht tegen mijn wederpartij. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zeide hij bij zichzelf: hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. En de Heere zeide hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal God dan geen recht doen? Zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Hoewel hij langmoedig is over hen? Ik zeg u dat hij hun haastig recht zal doen. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? En hij zeide ook tot sommigen die bij zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren en de anderen niets achten, deze gelijkenis. Twee mensen gingen op in de tempel om te bidden. De een was een Farizeeër en de ander een tollenaar. De Farizeeër, staande, bad dit bij zichzelf. O God, ik dank u dat ik niet ben gelijk de andere mensen. Rovers, onrechtvaardigen, overspelers, of ook gelijk deze tollenaar. Ik vast 2 maal per week, ik geef 10de van alles wat ik bezit. En de tollenaar, van verre staande, wilde ook zelfs de ogen niet opheffen naar de hemel, maar sloeg op zijn borst, zeggende: O God, wees mij zondaar genadig. Ik zeg u lieden, deze ging af gerechtvaardigd in zijn huis, meer dan die. Want een ieder die zichzelf verhoogt, zal vernederd worden. En die zichzelf vernedert, zal verhoogd worden. Tot zover, gemeente, de lezing uit de Heilige Schrift. Laat ons nu samen tot de Heere gaan en hem eerbiedig vragen om zijn zegen in deze dienst. U Heere Jezus Christus, die de grote profeet en leraar bent, door uw Vader gezonden, om de verborgen raad en wil, althans voor ons verborgen, niet voor u, die raad en wil, namelijk aangaande de zaligheid van zondaren, volkomen te openbaren, daartoe gekomen als profeet. En Heere, ook al bent u verheven tot in de hemel en zit u aan de rechterhand van uw goddelijke Vader, nochtans en nog steeds bent u die profeet die uw kerk vergadert en beschermt en haar samenbrengt door woord en geest en het evangelie van uw ontferming nog steeds laat verkondigen. Wat een wonder, Heere. U bent inmiddels ontheven aan dit aardse stof. U die weliswaar in de hemel nog steeds het menselijk lichaam hebt, nog mens bent, maar niet meer in de bedeling van deze tijdelijke en deze in de zonde ondergedompelde wereld. U bent ten hemel verheven, u de grote koning. Zittend aan de rechterhand van uw Vader, waar u regeert, van waar u zult komen om te oordelen de levenden en de doden, de profeet en de koning. Maar Heere, wat een wonder, u bent ook de priester. U was de grote hoge priester, toen u uw bloed stortte en uw leven gaf. Toen u gedaan hebt wat eeuwenlang aangeduid werd door de gebruiken in het heiligdom, de heilige ceremonieën door uzelf ingesteld, wijzend naar uw priesterdienst. Maar nog steeds bent u de priester, Heere. Kinderkens, zo zegt een van de apostelen. Kinderkens, indien wij gezondigd hebben. Wij hebben een voorbidder in de hemel, Christus Jezus, die altijd leeft om voor zijn volk te bidden en pleitend in te treden. U acht het niet te gering, Heere Jezus, om biddend hen bij uw Vader te brengen en om in uw heilig gebed hen op te dragen aan de rommelende ingewanden der barmhartigheid van, ja, van uzelf, de drie enige God, die in uzelf volkomen en volmaakt bent, heilig en verheven, maar nochtans genadig en ontfermend. Wat hebben wij uw gebedsonderwijs nodig, Heere? Want wij weten niet te bidden gelijk het behoort. We tobben maar wat. We spreken wat woorden. En we zoeken onze gedachten te formuleren. Maar zoals het behoort, Heere, gelijkvormig aan de heiligheid van uw goddelijke eis, in overeenstemming met u die groot en verheven bent, ach, nee, zo is ons gebed niet. Onze persoonlijke gebeden niet. En onze ambtelijke gebeden niet. En ook de gebeden die in het midden van de gemeente klinken, Heere, die kunnen zomaar aan die heilige standaard niet voldoen. Maar nu vragen we u eerbiedig. Wilt u vanmiddag zo in ons midden zijn? In uw profetische bediening, zodat in de bediening van het woord u zelf spreekt. In uw koninklijke bediening, waarin u harten inneemt en weerstanden doorbreekt en zondaren tot onderdanen maakt. Maar Heere, niet minder in uw priesterlijke bediening. Mag het bloed van uw Heere Jezus Christus in de prediking gesprengd worden op de gemeente. En mogen we weten dat onze stumperige gebeden, die vleugellam ter aarde storten, als u ze niet zou verheffen, wilt u ze tot u nemen en wilt u ze bij uw Vader brengen, Heere. Nee, aansluiting bij ons vindt u niet. En redenen daartoe treft u bij ons niet aan. Maar doe het ter wille van uzelf. Ter wille van de verhevenheid van uw eer. En de glorie van uw, o drie enige God. Opdat wat bij ons leeg is, vervuld mag worden vanuit uw goddelijke volheid. Doch, mijn God zal naar zijn rijkdom vervullen al uw nooddruft in heerlijkheid door Christus Jezus. Zo het getuigenis van de apostel en zo de werkelijkheid, Heere, waarin u door uw genadige bediening, ja, we mogen het weten, door uw genadige bediening nog steeds doet delen. We zijn samengekomen in deze tweede dienst vanmiddag hier in ons eigen kerkgebouw. We danken u dat we deze plek ontvangen. In deze bruisende stad. In deze seculiere samenleving. In deze maatschappij, Heere, die zich van u vervreemdt. En we zijn niet beter. Want we staan er middenin. En we delen in de schuld. En we mogen, o Heere, wel bidden. Zie op ons in uw genade neer. Op ons als gemeente. Laten we een stad op een berg, een licht op de kandelaar mogen zijn, Heere. O, wat is het er ver vandaan, dikwijls. Maar wilt u ons daartoe verheffen? En wilt u ons verwaardigen om het te zijn? Om overeenkomstig onze roeping ook dat te zijn waar u recht op hebt? Heer, het is allereerst heel persoonlijk. U kent ieder van ons, onze jongens en meisjes, onze ouderen, ieder van ons hier in de kerk en anderen die met ons meeluisteren. Wat hebben we het nodig, Heere, om genade te ontvangen? En wat hebben uw kinderen het nodig dat die genade ook onderhouden wordt? Dat is misschien nog wel een groter wonder. Want ze zondigen tegen uw genade, Heere. En wanneer het aan hen zou liggen en aan de inblazingen van de boze, ze zouden zomaar wegspoelen, mee met de wereld, weg van de plaats die u ze bereid hebt. Wilt u uw werk in stand houden, Heere? En zo ieder van ons, we hebben het nodig dat we door u bediend worden. En de weg daartoe, ja, u wijst het ons aan. Zoek door gebeden met ernst mijn aangezicht. En Heere, mogen we het vanmiddag belijden. Ja, Heere, dat zullen we doen. We zoeken de zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Maar waar kan het onderscheiden liggen? In het leven van ieder van ons, in diverse opzichten. In naar geestelijke maatstaf, Heere, als we moeten belijden dat er een scheur door de gemeente is. O Heere, maak het anders. En maak ons allen tot uw kinderen. En waar kan het onderscheiden liggen? Ook naar de situaties in ons leven. Als we moeten worstelen misschien met dingen die in ons leven binnengekomen zijn van een ernstige ziekte. Of van een kruis dat we moeten dragen. Of van een verhouding met iemand met wie we moeten leven. En het is constant verstoord. O Heere, wat een kruisen kunnen er zijn. Moeiten en zorgen. het uitnemendste van dit leven. Mozes zegt het. Het is moeite en verdriet. We mogen nog veel zegeningen tellen. Maar wilt u met ons meekomen, Heer? We lazen en we zongen zojuist deze 77ste psalm. Asaf, wat had hij het moeilijk. Ja, hij mocht het erkennen. Heilig zijn, o God, uw wegen. Niemand spreken uw hoogheid tegen. Wie is een God als gij? Maar het moet geleerd worden, Heer. Het moet beoefend worden. Wilt u het maar schenken? Wilt u het leren door uw geest en uw genade? Als onze levensweg allerlei kronkelingen vertoont en krommingen in ons levenslot er zijn, wilt u ons bij de hand nemen en wilt u de raadsels oplossen en de duisternissen verdrijven. En zo bevelen we elkaar en onszelf aan u, de Heere, aan. Uw weg, ja ook en juist met uw kinderen, uw weg is in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen worden zomaar niet gekend. We bidden u, Heere, voor onze broeder dominee Bouw met zijn vrouw. Ze mogen vanmiddag in ons midden zijn. We danken u, Heere, dat u dat geeft aan ons, aan elkaar. Wat mocht onze broeder veel betekenen. Vele jaren lang in de dienst van het evangelie, waarin hij arbeiden mocht, naar de lust van zijn hart en de roeping die u vele jaren lang al aan hem gegeven hebt. En nu is het anders geworden. Nu hoeft het niet meer. Nu mag hij bediend worden. Geef Heere dat het zo mag zijn. In de kwetsbaarheid van zijn gezondheid. En in de vragen die het ongetwijfeld mee zal brengen. Bij hemzelf en zijn vrouw en bij de kinderen en bij de gemeente van Alphen aan de Rijn. O Heere, maak het goed met uzelf. En als u stilte en rust geeft, Heere, dan kan het vrede in ons hart zijn. Het ga zo het wil. Zwijg, Gode, stil. En dan kan het zijn dat de lofzang, die stilheid, tot u is. Heren, we bidden u voor de voortgang van uw woord op de zoveel plaatsen. Als op deze dag onze broeder Waalboer dienen mag in de evangelisatiepost in Gent, wilt u hem ondersteunen en ondersteund hebben, gedenken, wilt u zijn met de kring die daar samen is met onze broeder van Luttekhuizen, die binnenkort zijn dienst mag gaan verrichten. Met onze broeder en zuster Bor, die afscheid gaan nemen. Het ligt allemaal zo dubbel. Er mag dankbaarheid zijn, maar ook een opzien, ongetwijfeld. Wilt u ze allemaal sterken en steunen, Heren. Zo wacht het op u. Ook op een heel andere wijze mocht in deze afgelopen week uw woord gebracht worden. Namelijk aan de kinderen van de vakantie Bijbelweek, die er waren. En er waren er velen, en daar danken we u voor. En wat mocht het goed zijn. Er was aandacht. En er was zelfs nog respons. We danken u vooral de inzet die met zoveel liefde en bewogenheid gebracht wordt. En Heer, het is niet op grond daarvan dat we bidden om vrucht en zegen. Maar ook nu weer. Opdat uw koninkrijk mag komen. Ook in kinderharten. In die kinderharten. Opdat, Heer, de laatsten. De eersten zouden zijn. We denken aan al die kinderen. We denken aan Marwan, die het zo moeilijk heeft. En aan de andere kinderen, Heere, gedenk ze. En laat het zaad dat gestrooid is, op uw tijd en op uw wijze mogen ontkiemen. Zo wacht het op u. En zo zien we op tot u, Heere. Opdat het alles mag zijn tot de verheerlijking van uw naam. In deze aanstaande week zullen de deuren van de basisscholen weer opengaan. Heere, wilt u daarin ook meekomen en geef dat het onderwijs dat met name op onze reformatorische scholen, maar ook op de andere scholen gebracht wordt, tot zegen en tot eer van uw naam mag zijn. Geef ijver bij de kinderen. Geef toewijding aan degenen die de lessen mogen verzorgen. Laat zo alles op u mogen wachten. En Heren, dan bidden we ook voor deze wereld. Voor de ontzaglijke toestanden in China en in Pakistan met name, en in Rusland, en zoveel andere plaatsen. En we denken ook nog aan Haiti. Ach Heere, wat zullen we zeggen? U hebt gesproken. Het is een wonder dat u niet onder ons op deze wijze hebt gesproken, want we zijn geen haar beter. Heere, wilt u redden? Wilt u uitkomst geven? En laat het mogen zijn tot verheerlijking van u, maar ook, Heere, tot redding van vele levens. Deze wereld, wat is er veel moeite. O almachtig God, ontfermt u zich. En zo zien we op tot u. Ook Heere, voor deze dienst. Mag het alles tot eer van uw naam zijn en tot stichting van de gemeente. Om Jezus wil. Amen. Gemeente, we zingen nu het Psalm 145. Het zesde vers: de Heere is recht in al zijn weg en werk. Zijn goedheid kent in het gans heelal geen perk. En ook het derde vers: ze zullen uit de volheid van het gemoed, enzovoorts. De versen 6 en 3 van 145. Twee collecten nu, één voor de kerk en één voor rente en aflossing. Van harte aanbevolen. Gemeente, ik bedien u het woord van de Heere uit Lucas 18. Met name vanuit die eerste gelijkenis die we lazen en de tekst die ik daarvoor kies, is Lucas 18, het eerste deel van vers 7. Lucas 18, vers 7. Wij lezen daar, en dat is een woord van de Heere Jezus, nadat hij die gelijkenis verteld heeft, zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Tot zover. Gemeente, wij ontvangen ons gebedsonderwijs vanmiddag met name ook vanuit de Heidelbergse catechismus en wel vanuit zondag 45, de vragen en antwoorden 117 en 118. Het is niet de eerste keer dat we daarbij stilstaan op 14 dagen geleden. Toen hebben we daar een begin mee gemaakt en we vervolgen dat vanmiddag. De vragen en antwoorden 117 en 118 uit zondag 45. Ons wordt allereerst gevraagd: wat behoort tot zulken gebed dat Gode aangenaam is en door hem verhoord wordt? En dan luidt het antwoord eerstelijk: dat wij alleen de enige ware God, die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden, van harte aanroepen. Ten andere, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht van zijn majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed niet tegenstaande wij zelfs onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. En dan de volgende vraag met het antwoord: wat heeft God ons bevolen van hem te bidden? En het antwoord daarop luidt: alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed, dat hij ons zelf geleerd heeft. En dan volgt dat gebed dat we vorige week ook nog gelezen hebben. Tot zover. 117 en 118 dus. Geliefde gemeente, ik wil het vanmiddag niet hebben over dat boekje van dominee Bakker. Weet u het nog, voor zover u aanwezig was? Daar begonnen we de vorige keer mee. Het prachtige boekje Gebedsgestalten. Ik wil u vanmiddag, aan het begin van deze preek, op een ander boekje wijzen. Het had ook Gebedsgestalten kunnen heten. Het is 350 jaar eerder verschenen. Zelfs hier in Dordrecht. Naar ik meen in 1629. Het heette met een geleerde titel Soliloquium. En dat betekent alleenspraak. Namelijk alleenspraak in het gebed. En de ondertitel, heel aangrijpend, luidt Betrachtingen van een zondaar in de angsten zijner wedergeboorte. Gemeente, laat het eens wegen. Betrachtingen van een zondaar in de angsten zijner wedergeboorte. Soliloquium, alleenspraak. De schrijver, dominee Willem Teelink. Hij was een Zeeuwse dominee, geboren in Zierikzee. Heeft in Haamstede gestaan en in Middelburg. Als zoon van welgestelde mensen uit de regentenfamilie heeft hij gestudeerd in Leiden. En na zijn afstuderen ondernam hij een reis naar Schotland. En daar kwam hij terecht in een gezin. En het leven in dat gezin, gemeente, ik duid het maar heel kort even aan. Het leven in dat gezin heeft zijn eigen leven gestempeld. Daar namelijk verkeerde hij in de kring van de, wat we wel noemen, de Puritijnen. En Puritijnen waren mensen. Puritein komt van het begrip zuiverheid, puur. Puritijnen ijverden naar zuiverheid in de prediking, maar misschien nog wel meer dan dat, naar een zuivere levenswandel. Niet alleen in de kerk, maar ook buiten de kerk. Gewoon, in de praktijk van het dagelijks leven. En Teelinggemeente, de jonge Teelink, ontmoette daar een geestelijk klimaat dat hij tot dusver zo niet kende. De dagen in het gezin, ik kom opnieuw op het gezin terecht, hoort u het? De dagen in het gezin waren opgebouwd rond een vast patroon. waarin persoonlijke en gezamenlijke Bijbelstudie, schriftlezen, zingen, gebed en geestelijke gesprekken een vaste plaats hadden. En toen de jonge Theelink in het jaar 1604 in het najaar weer terugkwam in zijn vaderland en hij weer zijn voet zette aan de wal op de haven in Zierikzee, toen had hij deze overtuiging meegebracht. Een christen is een biddende christen. Of anders is hij geen christen. En dat heeft hij heel zijn leven uitgedragen. 127 boeken heeft hij geschreven. Deze Theelink, een eenvoudige dominee. Onder meer dit boekje. Soliloquium. Een christen is een biddende christen. En anders is hij geen christen. Het hart dat door de Heere geraakt is. Het hart dat voor hem eerst gesloten was. Maar dat de Heere geopend heeft door de kracht van zijn genade. Door het werk van de Heilige Geest. Het hart dat hem zoekt. Dat hart zal telkens en telkens niet anders kunnen. En niet anders willen. En niet anders durven. En niet anders mogen. Dan tot God te gaan. Een christen is een biddende christen. Of hij is geen christen. Soliloquium. Alleenspraak. Mijn ziel. Tegenover God. En God die de stem van mijn hart hoort. Wel gemeente, ook vanavond luisteren we naar het onderwijs van de schrift en van onze belijdenis aangaande het gebed. We hebben daar al het een en ander over gehoord. Vorige keer hoorden we aan de hand van het begin van antwoord 117 dat het gebed een geadresseerd gebed is. Want we mogen en moeten alleen de enige ware God die zich in zijn woord heeft geopenbaard bidden. Een geadresseerd gebed. We hebben ook al iets gehoord over dat tweede. Dat het gebed een ootmoedig gebed is. En dat het gebed van de ware christen zich daardoor kenmerkt dat hij zijn nood en zijn ellendigheid recht en grondig kent en zich daarom voor God verootmoedigt. En half in de bespreking daarvan moesten we stoppen. En nu gaan we verder. En we horen, als de Heer het ons geeft, ook iets daarvan dat het gebed een vertrouwend gebed is. Want ten derde dat wij deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord geleerd heeft. En als we dan naar vraag en antwoord 118 nog een kort ogenblik zullen gaan, heel kort. Gemeente, dan komen we ook dit tegen, dat het gebed ook een inhoudsvol gebed is. Wij bidden namelijk om de vervulling van al onze geestelijke en lichamelijke nooddruft. En nooddruft betekent niks anders dan behoefte. Mijn leegheid die zich vervullen laat uit de volheid van Gods ontferming. Het gebed is een geadresseerd gebed, dat hoorden we al. Is een ootmoedig gebed, is een vertrouwend gebed en is een inhoudsvol gebed. Gemeente, we lazen uit de schriften vanmiddag eigenlijk twee gelijkenissen. Twee gelijkenissen die heel veel met elkaar te maken hebben. Lucas 18. Het is een soort tweelinggelijkenis. Hebt u dat wel eens opgemerkt? De dingen in de Bijbelgemeente staan in een vaste orde. Ook daarin heeft de Heilige Geest de hand gehad. Het is niet zomaar dat er zomaar van alles naast elkaar gezet wordt en dat de Heer Jezus dan het een zei en dan het ander. Nee, daar zit een orde in. Deze twee gelijkenissen behoren helemaal bij elkaar. Die eerste gelijkenis over die biddende weduwe die de rechter van de stad aanklampt, dringend aanklampt om haar recht te doen, heenwijzend naar het gebed. En die volgende gelijkenis over die twee bidders, die twee mensen die opgaan naar de tempel. Allebei de gelijkenissen gaan dus over het gebed. En de Heer Jezus vond het nodig, gemeente, om de discipelen en de scharen dit gebedsonderricht te geven. Ze hadden het hem ooit gevraagd. Heer Jezus, leer ons bidden. En toen had de Heer Jezus het volmaakte gebed aan hen gegeven. Wel, hier geeft hij opnieuw gebedsonderwijs. En wanneer ik ze samenvat, gemeente, en naast elkaar zet, deze twee gelijkenissen, dan laat de ene gelijkenis ons horen dat we bidden moeten. Dat we bidden moeten. Dat staat er ook boven. Het eerste vers, dat zegt de evangelist al. Als hij, en hij zeide ook een gelijkenis tot hen daartoe strekkende, dat men altijd bidden moet en niet vertragen. De eerste gelijkenis geeft dus het onderwijs dat we bidden moeten. De noodzaak van het gebed. En de tweede gelijkenis, hoe we bidden moeten. Het maakt wel uit of je nou als fariseer bidt. Of als tollenaar, hoe we bidden moeten. Nou, dat gaan we vanavond niet allemaal uitwerken. Ik sta er wel een ogenblik bij stil. En het heeft alles te maken met het antwoord dat we in de catechismus lezen. En hij zeide tot hen een gelijkenis daartoe strekkende dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Nou, jongens en meisjes, altijd bidden. Ja, dat kan toch niet? Je moet misschien morgen weer wel naar school, of anders volgende week wel, altijd bidden. Ja, er zijn heel wat meer dingen in het leven die aandacht vragen. Toch, de Heer Jezus heeft gewild dat dit onderwijs ons bekend zou zijn. Dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. Maar wat betekent dat dan? Wel, zegt de Heer Jezus, en hij zegt het gemeente eigenlijk ook vanavond. Hij zegt, dat zal ik je eens vertellen. Wat dat betekent. Dat we altijd bidden moeten en niet vertragen. En dan doet de Heer Jezus dat door middel van de gelijkenis van die rechter en van die weduwe. Die rechter, heel kort even. In elke stad in Israël was een rechter, een soort burgemeester. Een man die aangesteld was door de overheid in Jeruzalem, denk ik. En die moest zorgen voor de publieke orde in de stad. En waren er conflicten? Waren er oneenigheden of was er onrecht gedaan, dan was het aan die rechter om rechtspraak te doen. Zo ook deze rechter in de gelijkenis. Maar de Heer Jezus zegt er gelijk al bij, deze rechter was een mens die om God en mens niet gaf. Dat is deze rechter. En dan in diezelfde stad is er een weduwe. Een weduwe. Ook in ons midden zijn weduwen. En als je weduwe bent, of weduwnaar, dan is er verdriet in je leven gekomen. Dan is één van je weggenomen die je lief was. Dat doet pijn en de herinnering eraan schrijnt nog steeds wellicht. Weduwe. Wel, nou gemeente, als je in het Oude Oosten weduwe was, dan kwam daarbij nog dat je eigenlijk rechteloos was. En zeker als je geen kinderen had. Wie nam het voor je op? Je had geen inkomen. Weduwe. Een weduwe. Nou, daar kon je zomaar tegenaan trappen. Want dat werd zomaar gedaan. Wel, hier een weduwe. En ze kwam bij de rechter, want haar was onrecht aangedaan. En ze gaat naar de rechter en ze zegt, doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Wat het ook geweest is, er was een grote nood in haar leven gekomen. En misschien dat haar omgeving al tegen haar gezegd had, mens, doe dat niet, je kent die rechter toch in onze stad. Hij geeft om God en mens niet en hij zal je altijd in het ongelijk stellen en denk maar niet dat hij je helpt. Nou, zo gebeurt het ook. Ze bepleit haar zaak. En we kunnen ons dat zo voorstellen. Deze man, hij kijkt vanaf zijn rechterstoel deze vrouw aan en die denkt, nou, daar kan ik ook niks halen. Daar verdien ik niks aan. En hij haalt zijn schouders op en hij zegt, ik kan niks voor je doen. Echt niet. Doe mij recht. Ik kan niks voor je doen. En als ze nog even talmt, dan zegt hij, wegwezen, volgende zaak. Maar gemeente, de volgende dag staat ze er weer. Opnieuw, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En de reactie van de rechter, die het Romeinse recht natuurlijk goed kent, hij zegt, er is een uitgangspunt in onze rechtsregels, ne bis in idem. Niet tweemaal over dezelfde zaak, je zaak is al behandeld, ik kan niks voor je doen. Maar de volgende dag staat ze er weer. En zo gaat het lange tijd door. En we kunnen ons dat zo voorstellen, gemeente. Zo komt deze rechter een keer op de markt tegen. En ze klampt hem aan en ze zegt, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En de volgende keer op een avond zit hij, bij wijze van spreken, zit hij in zijn huiskamer zijn krant te lezen. En wie staat er voor de deur? Deze vrouw, doe mij recht tegen mijn wederpartij. En dan gaat hij om. En hij wilde voor een lange tijd niet. Maar daarna zei hij bij zichzelf, hoewel ik God niet vrees en geen mens ontzie, nochtans, omdat deze weduwe mij moeilijk valt, zo zal ik haar recht doen, opdat ze niet eindelijk komen en mij het hoofd breken. Gemeente, daar staat iets letterlijk, daar staat iets van, opdat ze niet komen en mij in het gezicht zal slaan. Of, wanneer het overdrachtelijk bedoeld is, dan zou het ook nog kunnen betekenen, ik word nog krankzinnig van dat mens. Elke dag komt ze me tegen. En dan gaat die overstag. En dan doet hij haar recht. Gemeente, waar heeft ze het aan te danken? Dat hij haar recht doet? Dat hij nu zo menslievend geworden is? Dat hij allerlei zachte gedachten over haar heeft? Nee. Gemeente, ze heeft het te danken aan haar vasthoudendheid. En waarom was ze zo vasthoudend? Omdat de nood drukte. Het kon niet anders. Ze moest geholpen worden, want ze zou vergaan in al haar smart en rouw. En daarom is ze er elke dag. Het kan niet anders. Help mij. En dan gaat hij, ik zei het, overstag. Gemeente, dat is de gelijkenis. En dan de Heere Jezus. Dan ziet de Heere Jezus zijn hoorders aan. Zijn discipelen en de scharen en misschien wel de schriftgeleerden. En hij zegt, heb je het gehoord? Hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. En dan stelt hij een vraag. Maar dat is een retorische vraag. Dat is een vraag waar het antwoord al in verborgen zit. Hoewel hij straks uitdrukkelijk dat antwoord ook nog geven zal. Zal God dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem roepen? Zal de Heere dan niet horen? In de hemel, daar is ook een rechter. Maar hij is geen onrechtvaardige rechter. Deze rechter, het is mijn eigen vader. Hij is een God, wiens hart klopt van bewogenheid. Als daar een mens is, die niet buiten hem kan, en die hem aanroept in zijn nood, die dag en nacht tot hem roept, zal God dan geen recht doen? En de Heer Jezus geeft daarna het antwoord, hij zal hun haastig recht doen. Gemeente, let erop wie het zegt. Let erop. Wie is het? Dat is niet zomaar enige discipel of een apostel of wie dan ook. Gemeente, het is Christus, de Heere Jezus. Hij is gekomen op aarde om het hart van zijn Vader te verklaren. Dat is zijn eerste roeping. En nu doet hij het, want hij kent dat hart. Hij kent dat hart. Hij heeft in de eeuwigheid, heeft hij in de schoot van zijn Vader gelegen. Hij heeft de hartenklop van zijn Vader vernomen. En hij weet dat zijn Vader rommelende ingewanden van barmhartigheid heeft. En een hart dat klopt voor verloren zondaren. De Heere Jezus is het, gemeente, die het zegt. Mag ik het vanmiddag u zo ook zeggen? Hij zegt het. Als nou die onrechtvaardige rechter, die om God en mens niks geeft, vanwege het aanhoudende geroep van deze arme weduwe, toch doet wat ze vraagt. Nou, zal dan God niet horen naar degene die dag en nacht tot hem roepen? Waarom? Wel, gemeente, zo'n gebed is God aangenaam. Nou zijn we weer bij de catechismus. Dit is het gebed dat God aangenaam is en dat hij wil verhoren. Want wat was het kenmerk daarvan ook alweer? Wat zegt onze catechismus? Wat is de typering van dat gebed dat bij God aangenaam is? Gemeente, wat kenmerkte dat gebed van die weduwe? Hoe ging ze naar de rechter? Wat nam ze mee? Wat legde ze bij hem neer? Het pak van haar nood. haar uiterste nood. Het zou haar dood worden als die niet gehoord had. Wat behoort tot zulk een gebed? Dat God aangenaam is en dat Hij gewis zal verhoren. Dit, dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen. Gemeente, als er iets van het gebed van deze weduwe, van haar aanhoudende roepen gezegd kan worden, dan dit. Dat haar nood haar bracht bij de rechter. Dat deed haar roepen. En dat heeft haar middelijkerwijs de verhoring gebracht. Gemeente, ik wil u weg hebben van de gedachte dat wat onze catechismus hier onder woorden brengt, namelijk dat het kenmerk van het ware gebed is dat we onze ellende en nood recht en grondig kennen. Als zou dat een soort voorwaarde zijn. Als zou dat een soort drempel zijn waar je eerst overheen moet stappen. Gemeente, wat zou een gebed zijn zonder nood? Wat moet ik bidden als ik niet weet waarom ik bid? En waarom ik bid, dat mis ik. En dat is mijn nood. En zo ga ik tot God. En dat is de nood die drukt. Dat is die nood die drijft. Dat is de nood die uitdrijft. Dat is de nood die mij God doet aanklampen. Ik kan niet anders. En neem daarnaast dan nou eens die tweede gelijkenis. Heel kort maar even. Er gingen er twee naar de tempel. En ze gingen allebei om te bidden. Hun reisdoel was hetzelfde. En hun intentie was hetzelfde. In de tempel om te bidden. Maar er was wel een groot verschil, gemeente. Een hemelsbreed verschil. Die eerste, die fariseer, die kwam met zijn bezit. Die had geen nood. Die zei, Heere, hier ben ik. Kijk eens wie ik ben. Wat mag u blij zijn met me. Ik geef de tiende van alles wat ik bezit. En ik vast 2 maal per week, Heere. Nog veel meer dan u vraagt. Hij had geen nood. En daarom had hij ook geen gebed. Dat dacht hij. Maar dan de tweede. O God, wees mij zondaar genadig. Deze man, gemeente, hij kwam in zijn boetvaardigheid. Ja, als je die woorden, datgene wat over deze man staat, ontleedt, gemeente. Dat is verrassend. Hij straalt een en al boetvaardigheid uit. Hij heeft boetvaardige voeten, want hij blijft van verre. Hij heeft boetvaardige handen, want met die handen klopt hij op zijn borst. Nee, niet uit hoogmoed, maar juist uit verootmoediging. Hij heeft boetvaardige ogen, want hij durft zijn ogen niet op te slaan tot God, maar hij slaat ze neer. En hij heeft een boetvaardige mond, want hij zegt, o God, wees mij de zondaar genadig. Heere, ik ben een mens en u bent God. O God, schenk me uw genade. Dat gebed is God aangenaam. Want gemeente, daarin erkennen we wie Hij is. Wie tot God komt, dat zegt de schrijver van de Hebreeënbrief toch? Die tot God komt, die moet geloven dat Hij is. Jawel, er volgt ook achter dat hij een beloner is van degene die hem zoeken. Zeker wel. Daar hebben we het straks over. Eigenlijk daar hebben we het al over gehad. Maar dat hij is. Wie is God? De heilige. De grote. Nochtans de ontfermende God. En ik? Een boetvaardig mens die nou helemaal van deze God afhankelijk ben. Dat gebed is God aangenaam. Gemeente, gaat u met mij voor de spiegel staan. En is het uw gebed. Heere, leer ons bidden. Leer ons zo bidden zoals het u behaagt, Heere. Want dat is tot uw eer en naar uw wil. Maar, dan is er nog wel wat van te zeggen. Jazeker, zeker. Want wat kenmerkt dat gebed nog meer? Gemeente, laat ik het zeggen, natuurlijk met de woorden van onze catechismus. Ten derde, jawel, ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat Hij, en dat is de Heere voor wie ik mij verootmoedig vanwege mijn nood en ellendigheid, dat Hij ons gebed niet tegenstaande wij het niet waardig zijn, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Gemeente, ik verwonder me, echt, over de wijze waarop onze vaderen, ik noem ze opnieuw, de wijze waarop deze mensen die onze catechismus geschreven hebben, zo diep, zo ter zake, zo bijbels, zo geestelijk de dingen onder woorden brengen, zo door en door bevonden, of ook wel bevindelijk. Dit is het leven van Gods kerk. Ik zeg het nog maar een keer, en laten de woorden wegen, ten derde, dat we deze, en hoort u gemeente, de strakheid, en de stabiliteit, en de vastheid, en de duurzaamheid, ten derde, en dan ook de verwondering, ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat Hij ons gebed, niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, en dan wordt het een wonder, om des Heren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk Hij ons in zijn woord beloofd heeft. Het is, gemeente, alsof we hier de psalmen horen ruisen. En ik zou er vele kunnen noemen. Het is alsof hier de dichter van psalm 56 een nieuw testamentisch kleed heeft aangetrokken. Deze man, die allereerst tot de Heere gebeden heeft, wees mij genadig, o God. Wees mij genadig, want de mens zoekt mij op te slokken en de vijanden dringen tegen mij aan. Het is nood in mijn leven, Heere, wees mij genadig. Maar dan vervolgt, terwijl die vijanden er nog zijn en de nood nog niet geweken is, ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op God vertrouwen. Gemeente, dat begrijpen we toch niet. Dat is iets om te bevinden. Dat is iets om ervaren te hebben. Dat is iets om te kennen, om in het geloof te kennen. Ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op God vertrouwen. Dan is daar een jong meisje, dat onder het beslag van de preek gekomen is, wellicht. En dat zegt, Heer, als het nou zo is in mijn leven, hoe zal het nou moeten, Heer? En ze vreest op kinderlijke wijze en ze zoekt de Heer en ze zegt, Heer, ach, uw genade heb ik nodig. Maar hoor dan eens de dichter van deze psalm. Ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op God vertrouwen. Gemeente, zo wil de Heer werken. Zo wil hij onder jonge mensen werken, zo wil hij onder ouderen werken. Als ik nog loop te vrezen, en als ik zeg, Heere, hoe zal het moeten? Dan wil de Heere mij voor ogen schilderen dat er bij hem behoud en ontferming is. En dan weet ik nog niet alles op één dag. Maar dan wil de Heer het mij leren dat er een grond is. Dat er een grond van zalig worden is. Nee, niet in mezelf. Maar buiten hem gemeente, buiten mij gemeente. Ten dagen als ik zal vrezen, dan zal ik op God vertrouwen. En dan klinkt het, dit weet ik, dat God met mij is. Wat zal de mens mij doen? In de Heere zal ik zijn woord prijzen. Ik vertrouw op God, ik zal niet vrezen. Terwijl de nood en de dood er nog zijn. En gemeente, hier zie je wat nou het liefste werk van de Heilige Geest is. Dat Hij Christus openbaar maakt. En dat Hij Christus en zijn werk kostbaar maakt in mijn leven. Want daarin ligt het wat hier onder woorden gebracht wordt. Laat ik wijzen op een eenzijdigheid. Gemeente, we kunnen onze mond vol hebben. Het zij van het een of van het ander. Ja, dat kan. Van het een of van het ander. Van het roemen in de genade zonder dat je iets van je nood weet. Maar het kan ook zijn dat je je mond vol hebt van ellende en van zonde en zo. Maar je kunt het er gewoon mee volhouden. En mee uithouden. En misschien wel jaren door. En elke keer wanneer er huisbezoek is, dan spreek je over je zonde en je ellende. En dat je er zoveel van weet en dat je er zo mee topt. Maar je komt geen draad verder. Gemeente, zo wil God het niet. Wilt u het eens nazien? Wanneer je de dingen wel weet en je bespreekt en je weet wat nodig is. Maar het brengt je niet tot de Heer. Het brengt je niet aan een eind. Gemeente, dan is het houdbare nood. Maar onze nood moet onhoudbaar zijn. Dat was bij die vrouw. En dat lezen we in de schrift. Het moet me bij de Heer brengen. Want die rechte en grondige kennis van mezelf, geliefde gemeente, die moet me bij God brengen. Waarin de Heer dit mij leren gaat. Dat er bij hem een grond is. Dat ik deze vaste grond heb. Dat hij ons gebed. Niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn om des Heere Christus wil. Zekerlijk wil verhoren. Gemeente, wat ik wel eens meer gezegd heb. En het geldt in dit verband toch zeker. Laat nou eens los. Laat nou eens los alles waarin je vasthoudt. Alles waarvan je denkt dat je het weet. En wees dan maar een verloren zondaar voor God. Opdat je opgevangen zou worden. Door die eeuwige armen die er zijn. Opdat Christus dierbaar in je leven zou worden. In wie alle grond en zekerheid is. Wel, zo wil de Heer het schenken. Oh, het is een geheim. Gemeente kan het helemaal niet bepreken. Maar de Heer wil het schenken. En hij wil het leren. Wat hier onder woorden gebracht wordt, dat is de oefening van het geloof. Dat is dat geloof. Dat geloof dat Thomas leren moest. Tot wie de Heer Jezus zei, zalig. Zalig die niet zullen gezien hebben. En nochtans zullen geloofd hebben. En wat bedoelt de Heer Jezus dan? Wel, gemeente, dat is dit. Dat ik zonde zie. Ja, die zie ik. Oh, wat is er veel zonde en ongerechtigheid in mijn leven. Dat ik zonde zie. Maar dat ik genade geloof. Dat ik de dood voor ogen heb. Maar dat ik het zicht ontvang op het leven. Dat ik in de duisternis wandel. Maar dat nochtans de Heere mij een licht is. En dat, geliefde gemeente, is het wonder van zalig worden. En dat is het werk van de Heilige Geest. De Heilige Geest trekt je door de onmogelijkheid heen. Opdat je je zekerheid en je vastheid en je zaligheid in God zou vinden. En lees dan eens, gemeente, hoe onze catechismus het zegt. Zo vertroostend, zo vertroostend. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben. Er staat niet, ten derde, dat we dit vaste geloof hebben. Ach, wat is mijn geloof? Mijn geloof is niet meer dan twee lege handen. Mijn geloof is niet meer dan datgene waardoor een klimopplant zich vasthecht aan de muur. Meer is het geloof niet, zo zwak in zichzelf. O, mijn geloof is dikwijls ongestadig en onvast en aangevallen en door de mist bepaald. Maar dat we deze vaste grond hebben. Gemeente, dat is buiten jezelf. Dat is waar de Heere je opzet. Dat is op die rotssteen. Waarvan sprake is in een van de psalmen. Dat ik lig als in een ruisende kuil en dat ik dreig weg te zinken. Maar dat de Heere de mudder uittrekt. En dat hij mij op de rotsgrond zet, gemeente. En daar zal ik niet wankelen tot in eeuwigheid. U zegt, ja, zo zal het moeten. Zo zal het moeten. Ik herken het wel. Dat gebed dat God aangenaam is, ja zeker natuurlijk, dat is dat het een geadresseerd gebed is, dat weet ik maar al te goed. En ik weet dat het een gebed in ootmoed zal moeten zijn. En dat het een gebed is in vertrouwen. Maar, ach, ik bid al zo lang. En ik worstel al zo lang. En ik loop de Heere aan als een waterstroom. Maar ach, het lijkt alsof de Heere me niet hoort. En dan zijn er allerlei raadgevers en die zeggen dat ik intensiever bidden moet. En dat ik moet proberen om een hart erbij te krijgen. Maar het helpt me allemaal niet. Het is zoals we in de Bijbel lezen. Ik zocht hem. Maar ik vond hem niet. Nou gemeente, zou uw nood misschien verklaard liggen in die gelijkenis van die weduwe? Die zo lang bidden moest. En die aanhoudend smeken en vragen moest. En die telkens en telkens opnieuw die rechter aanklampte. Hoewel ze een afwijzing kreeg. Zou uw zorg misschien uitgebeeld zijn in de weg van de Canaanese vrouw? Die zelfs uit de mond van de Heere Jezus horen moest. Mens, ik kom helemaal niet voor jou. Ik ben gekomen voor de verloren schapen van het huis van Israël. En ik geef het brood niet aan de honden, dat is voor de kinderen. Maar haar nood was te groot dan dat ze zich liet wegsturen. Gemeente, ik lees hier in Lucas 18 een zinnetje dat heel cryptisch is. Dat heel verborgen is. Maar ik zal het u uitleggen. Vers 7. Zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen? Daar hadden we het over. Maar dan. En dan staat er. Hoewel hij langmoedig is over hen. Langmoedig. U zegt, dat snap ik niet in dit verband. Hoewel hij langmoedig is over hen. Nou, dat had de Heer toch al lang moeten horen. Hoewel hij langmoedig is over hen. Gemeente, het woordje langmoedig. Daaronder verstaan wij meestal uitstel van oordeel, uitstel van straf. De Heer is geduldig, de Heer is langmoedig. Hij stelt het oordeel uit. Maar dat betekent het hier niet. Het betekent hier uitstel van verhoring. Dat betekent het. En daarom, dit zinnetje kan ook en moet ook eigenlijk vertaald worden met: zal God dan geen recht doen zijn uitverkorenen die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen wachten laat? En dat is het. Nou, zo was het ook bij deze weduwe. O, wat werd haar gebed op de proef gesteld. En zo werkt ook dikwijls de Heere. Als hij je laat roepen. En hij laat je roepen. En hij laat je roepen. Is dat ook niet dikwijls de ervaring van Gods kinderen? Lees ik het niet in de psalmen menigmaal. Heere, hoe lang nog? Heere, hoe lang nog? Hebben we niet psalm 77 gezongen, de psalm van Asaf? Heeft God vergeten genadig te zijn? Heeft hij zijn barmhartigheden door toorn toegesloten? Uw weg is in de zee en uw pad in grote wateren en uw voetstappen worden niet gekend. Was dat, gemeente, niet de weg van David, de gezalfde des Heren, de man naar Gods hart, die meende dat hij nog één deze dagen zou omkomen door de hand van Saul? Was dat niet de weg van Paulus, die zijn werk wilde doen en die het evangelie wilde verkondigen, maar die moest ervaren dat hij een scherpe doorn in zijn vlees had, zelfs een engel des Satans, die hem met vuisten sloeg, en die heeft de Heere gebeden en heeft hem nog eens gebeden? Is dat misschien de weg van u? Met uw zuchten en uw zorgen, niet verborgen, daar hij alles ziet en weet, jawel, zegt u, ja, dat weet ik wel, maar ik merk het niet. Het lijkt wel alsof de Heere van mij niet weet. Gemeente, mag ik u de vermaning en de vertroosting doorgeven uit het profetenboek van Jesaja. Als de Heere zelf op deze bittere klachten van zijn volk ingaat, waarom zegt ge dan, o Jacob? En spreekt, o Israël, mijn weg is voor de Heere verborgen. En mijn recht gaat van mijn God voorbij. Waarom spreekt u zulke taal? Weet ge het niet? Hebt ge het niet gehoord? Dat de eeuwige God, de Heere, de schepper van de einden der aarde, nog moede, nog mat wordt. En er is geen doorgronding van zijn verstand. Hij hoort het geroep. Hij hoort zelfs het gekras van de jonge raven. En gemeente, wie tot hem gaat, wie hem roept en buiten hem niet kan blijven. De Heere zegt, weet dat ik God ben. Jawel, ik ben de rotssteen, wiens werk volkomen is. Ik hoor uw zuchten en ik weet het wel. Hoort, zegt de Heere Jezus, hoort wat de onrechtvaardige rechter zegt. Zal mijn Vader in de hemel dan geen recht doen aan degene die dag en nacht tot hem roepen, hoewel hij hen wachten laat? Weet, hij zal hen haastig recht doen. Is dat misschien de troost, lieve broeder, zuster, wie u ook bent? Is dat de troost die vanmiddag aansluit bij de nood van uw leven? De Heere gemeente, hij wil dat ik door het wonderleven ga. Hij wil dat ik weet dat hij God is. Dat is het. God is God. En het is het moeilijkste om het te leren. En ik moet het telkens weer leren. Maar nochtans dit. Oefent het ware geloof zich daarin. Al is het in een nacht zo zwart. Al zit ik in een gevangenis. Zoals Paulus en Silas. Maar dan zingen ze nochtans gode lofzangen. Ten derde. Dat we deze vaste grond hebben. Dat hij ons gebed. Niet tegenstaande ik dat onwaardig ben. Om des Heren Christus wil. En hier komt de enige naam op grond waarvan het gebeurt. Om des Heren Christus wil. Nochtans zekerlijk wil verhoren. Gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. U zegt. Maar nou zit er in die geschiedenis. In die gelijkenis en in de uitleg door de Heer Jezus nog één hapering. En dominee, het klinkt best ruim. En het klinkt wel gunnend ook. En er klinkt wel bewogenheid van de schrift in door ook. En nu lijkt het wel alsof de deur voor mij open gaat. Maar ze worden hier, wanneer ik aanstalten maak om erop af te gaan, dan wordt ze voor mijn gezicht dichtgeklapt. Waarom dan? Wel, zegt u, ik lees hier een woord en daar kom ik niet overheen. Als de Heere Jezus het zegt, zal God dan geen recht doen aan zijn uitverkorenen? Die dag en nacht tot hem roepen. U zegt, en dat ben ik niet. Althans, daar weet ik niet van. Dat ik uitverkoren ben. Daar durf ik me zomaar niet bij rekenen. Gemeente, wie zegt het? Wie zegt het dat het uw taak is om u daarbij te rekenen? Hier zegt de Heere Jezus, zijn uitverkorenen. Dat is Gods zaak. De Heere noemt ze zijn uitverkorenen. En wie zijn dat dan, die uitverkorenen? Wel, gemeente, nu valt het samen. Dat zijn ze, die als die weduwe, dag en nacht tot hem roepen. Dan zeg ik niet, ik ben een uitverkorene. Ik heb alleen maar nood en ik heb krediet op die God die mijn stem zal horen. Maar dan is God het. Dan is de Heere het, die het zegt en met eerbied gesproken. God de Vader en de Heere Jezus in zijn troon. Ze wijzen elkaar op dat kermende volk. Op degene die tot hem roepen. En de Heere niet op zijn plaats kunnen laten. En ze zeggen, dit is het volk dat wij verkoren hebben. Die zijn het. Zij zijn de verkorenen. De verkorenen, dat zijn de verlorenen. Het zijn zij die met hun nood, maar met krediet op God, tot hem gaan. En van hen zegt God het zelf. Dat volk, dat heb ik mij geformeerd. En zij zullen mijn lof vertellen. Gemeente, ik lees u voor wat Thomas Boston bij deze tekst zegt. Deze gelijkenis ziet op mensen, onbepaald, want daar staat dat men altijd bidden moet en niet vertragen. Het woord uitverkorenen is dan ook geen beperking van de bidders die zullen worden verhoord, alsof er sommigen zijn die dag en nacht roepen en die niet uitverkoren zijn, en anderen die dag en nacht roepen die wel uitverkoren zijn. Nee, uit het feit dat ze zo roepen en God aanroepen, met alles wat ze bezighoudt en wat ze tot de Heere drijft. Daarvan zegt de schrift. Dit zijn de uitverkorenen. Geliefde gemeente. Wat een machtige troost. Kunt u erin mee? Is dit uw beeld? Geliefde gemeente, daar gaat het om. En u eindigt de gelijkenis met een vraag. Doch de Zoon des Mensen, als hij komt, zal hij ook geloof vinden op de aarde? Deze tekst is nogal eens aangeduid als een soort voorspelling dat wanneer de Heer Jezus komt, dat er dan geen geloof meer op aarde gevonden zal worden. Nou, dat betekent het echt niet. Gemeente, dat is een vraag van de Heer Jezus. Aan mij en aan u en aan jou. En hij zegt, als ik straks kom, misschien vandaag al wel, of morgen, als ik kom, zal ik dan geloof vinden op de aarde? Welk geloof? Gemeente, geen ander geloof dan dat van die weduwe. Oh, ze kon het zelf niet voor geloof houden, ze had alleen maar nood. En de Heer Jezus zegt, en dat is nou geloof, wie niet buiten mij kan blijven. En dan zegt hij, zal ik je zo aantreffen? Is dat het geloof dat in je hart aanwezig is en beoefend wordt? Ik zeg u, dat ik u haastig recht zal doen. Gemeente, ik sluit hierbij af. Over de inhoud van het gebed spreken we vanavond niet meer. Maar laten we deze vraag maar meenemen. De Zoon des Mensen, als hij komt, en hij komt, zal hij dit geloof in mijn leven, in jouw leven, in uw leven vinden? Hij vraagt om een antwoord. Amen. God heb ik lief, want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. We zingen Psalm 116, de versen 1 en 3. Wij zoeken u de Heere in ons dankgebed. We werden, Heere, tot een antwoord gedrongen. En we hebben het antwoord gegeven. Door middel van deze psalm. God heb ik lief. Want die getrouwe Heere hoort mijn stem, mijn smekingen, mijn klagen. Hij weet van mijn gebed. Van de nood die ik bij hem breng en gebracht heb. En van de weg die ik ging. Door de geest der genade en der gebeden. En de Heere hoorde mijn gebed. Hij is mijn liefde waardig. Heere, zo wilt u het de uwen ook leren. En telkens opnieuw. Want wat we vanavond hoorden, dat is door onze catechismus in het stuk der dankbaarheid geplaatst. Zo mag het beoefend worden. En dan telkens weer, Heere. U houdt uw kinderen klein. U staat het ze niet toe dat ze gaan groeien in zichzelf. Want dan zouden ze uw genade niet meer behoeven. Maar dat kan wel eens een harde weg zijn, Heere. Asaf heeft ervan getuigd en David en Paulus en vele anderen. Het is heden niet anders. Maar het is tot de verheerlijking van uw naam en tot zaligheid van de ziel. In de oefening van het ware geloof. En van de liefde. En van de hoop. Die weet dat er een erfenis nog uitstaat. Heere, wilt u uw kinderen op die grond meer en meer vestigen. En ze daarop funderen. Opdat ze wassen en toenemen in de kennis en de genade van de Heere Jezus Christus. En als we er niet van weten, Heere. O, breng ons daar. Uw genade is toch groot. Doe het aan ons allen. We danken u, Heere, voor deze dag. Een en andermaal mochten we onder uw woord zijn. We bidden om uw zegen. Voor kinderen en voor groten. Voor ieder van ons. Hier in de kerk. Bij de kerktelefoon of in het ziekenhuis. Gedenk ons in uw trouwe zorg, o Heere. Wilt u met ons gaan en bij ons blijven? We bidden u voor Hilde en Marcus die in deze aanstaande week weer naar huis zullen gaan met hun kinderen. Geef ze ook daar alles wat nodig is. Wees met ons allen en laat uw woord voortgang hebben. We bidden u voor Dominee van de Heuvel, die deze avond afscheid zal nemen van zijn gemeente hier in Dordrecht-Zuid. We danken u voor de jaren dat hij met zijn vrouw de gemeente dienen mocht. Wilt u hem tot een zegen gesteld hebben en hem alsnog zegenen? Moeilijke periode is het geweest. O Heere, wilt u met ze meegaan als ze naar Ridderkerk vertrekken en ook met de gemeente blijven? We bevelen ze aan u de Heere aan. En dat alles om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij zingen tenslotte Psalm 74... Daarvan vers 20, dat elk verdrukte uw bijstand eens erlang. Psalm 74, vers 20. Verhef uw harten biddend tot God, ontvangt zijn zegen en gaat heen in vrede. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.